Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En ook goedemorgen Kim, als jij luistert. Je weet, je bent mijn steun en toeverlaten, dat heb ik hier ook uitvoerig verteld. Maar bij deze ook voor jou een hartelijke groet. En voor de rest ieder ander die luistert, ook op Zoom. Ja. Degene die hier niet zijn en alleen op Zoom aanwezig zijn, maar misschien kan Elsbeth dadelijk even op haar computer een foto van dat meisje daar bij Maria ook even op de website zetten, dat iedereen dat ziet. Want dan wil ik over haar een tijdje houden en waarom ze daar staat. Zij is in mijn leven heel erg belangrijk geweest. En als wij in een van de sutra's zingen, dat zij die het leven niet meer aankunnen, opgevangen worden door het grote mededogen, dan is dat wel voor haar. Zij heette, is een Koreaans meisje, ze heette Misha. En een van de mensen die ook dikwijls bij ons komt, een Belgische, Anne Koudenijs, die sommigen van u waarschijnlijk wel kent, die schrijft een beetje samen met mij, want ik heb al haar correspondentie van dat meisje, schrijft een boek over haar. Het is een heel bijzonder, aangrijpend leven. Dat is echt zij die het leven niet meer aankunnen. En het is ook bijna een bewijs van dat het onmogelijke mogelijk is. Zij was zo zuiver van hart, maar ze kon het leven echt niet meer aan. En ik zal dus maar iets over haar leven vertellen, zoals ik haar heb leren kennen en hoe het verder gegaan is. Ja. Toen ik nog in Leuven was, toen sprak een van mijn studenten, meisjes, sprak mij aan. Mag ik u, ze woonde vlak bij het instituut waar ik les gaf. Dus ze zei, mag ik u vragen of u even bij mij langskomt? Ik zit met een heel groot probleem. Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben er naartoe gegaan. En daar stond die studenten van mij met een klein, zesjarig Koreaans meisje. Ik zeg, ja, ik kom even vragen hoe jouw probleem, daar staat ze, zei ze, dit is mijn probleem. En toen heeft ze iets van het leven verteld. En dat zal ik nou ook aan u vertellen. Zij is ooit, toen ze een jaar of vier was, met op een mestveld aangetroffen, vechtend met andere kinderen en ook met honden die daar waren, zoekend naar voedsel. Ik heb een foto toen ze net daar gevonden was, thuis, toen ze opgenomen was, net in een verpleeghuis, kaal geschoren en geen enkel idee wie haar moeder was. Ze heeft later, toen ze ouder was, heeft ze geprobeerd te achterhalen wat haar verleden was en haar moeder via onbekend. En dat is altijd een groot litteken gebleven tot het einde toe. En ze is toen heel liefdevol opgenomen in een pleeggezin. Echt met alle liefde. Waar ze geprobeerd hebben haar een thuis te geven. En dat was veilig. Maar de omgeving was niet veilig. Ze was sowieso al kwetsbaar, had geen enkel zelfvertrouwen. En is dus door iemand daar in de omgeving is seksueel misbruikt. En lang. En zij heeft er verschrikkelijk onder geleden. Zij heeft suïcidepogingen gedaan. Ik denk wel 4 keer of 5 keer. Ik herinner me ook dat mijn pleegmoeder mij wel eens opbelde toen ik ergens een lezing hield en dat ze zei, Misha is weer gevonden. Ze had in de kou lag ze toen in de winter met heel veel tabletten op. En naderhand ook, ze is wel uit een venster gesprongen, ze heeft glas ingeslikt. Ze heeft heel veel automutilatie, haar arm was één groot litteken, beide armen. En tegelijkertijd, nogmaals, het was een heel zuiver kind, maar ze kon het leven niet aan. En haar leven bestond dus verder uit opname in verpleeghuizen, weglopen, weer terug opgevangen in juvenale instituten waar moeilijke kinderen, ook weer weggelopen met opnieuw pogingen om eruit te stappen. En tenslotte zij heeft het enigszins kunnen redden door alles van zich af te schrijven in de jaren daarna. En ze is uiteindelijk 44 geworden. Maar het was een vallen en opstaan met heel veel pogingen. En ik heb in die jaren steeds kunnen zien en ontmoeten. En nogmaals, ik ben ontzettend dankbaar dat ik haar ontmoet heb. En uiteindelijk, na zoveel pogingen, heeft ze toestemming gekregen van 3 onafhankelijke van elkaar psychiaters voor levensbeëindiging, euthanasie. En toen ze wist dat dat doorging, was een feest voor haar. Er was verder niemand bij. Ik ben toen bij haar geweest, een paar dagen voordat dat ging plaatsvinden. En ze heeft gebak in huis gehaald. Ze heeft champagne in huis gehaald. Ze heeft het echt gevierd. Het is eigenlijk misschien de enige keer dat ik haar echt blij en dankbaar. En zij wist, ze zei ook vaak, tot in een andere werkelijkheid, zei ze, tot in een andere werkelijkheid. En op de dag zelf, het was voor de arts erg moeilijk, want ze maakte blij de deur open met haar mooiste kleren en ze bood hem ook nog gebak en champagne aan. Hij kon het niet, dat begrijp ik ook. En uiteindelijk is ze in mijn armen gestorven, dus met 3 injecties. Eerst diep in slaap en dan spierontspanning en dan de hartverlamming. En ja, dat is iets wat heel aangrijpend was. Maar het was een vervulling van haar diepste wens en op haar uitvoert. Niemand kon het aan van de familie. Ik was daar alleen met een vrouwelijke pastor. En voor mij is zij, laat ik maar zeggen, een boeddhistische engelbewaarder. Zoals ik ook met mijn pleegmoeder praat, dat contact met de overledene is voor mij een realiteit. We krijgen geen antwoord, goddank, want dat zou het omlaag halen. Het moet mysterie blijven, maar de verbondenheid blijft. En ik ben nogmaals met grote dankbaarheid dat ik aan haar denk. En ik zou dus, als wij die tekst lezen, van alle die het leven niet meer aankonden, speciaal haar willen gedenken en u ook vragen, alle anderen die uit het leven stappen. Dostojevski heeft daar soms heel ontroerend over geschreven, met zoveel begrip. Met zoveel begrip en pijn en wat het betekent. Ik heb ook een hele oude priester gekend, waar ik een keer mee sprak. Hij was overigens, in de oorlog was hij SS'er. Hij was toen seminarist, maar hij moest in dienst, hij moest bij de SS. En toen, hij heeft Himmler nog persoonlijk gekend. Hij zei ook, ik bid zelfs voor Himmler, zei hij. Maar hij heeft uiteindelijk een keer, heeft hij in een gesprek, en dat heeft me geraakt gezegd, toen iemand vroeg, hoe denkt u over de mensen die uit het leven stappen? En toen zei hij, ik ben er diep van overtuigd dat het een trucje is van de hemel, om degenen die het niet meer aankunnen, gauw in het licht te krijgen. Dat vind ik zo'n mooie, optimistische, zo'n compassievolle uitdrukking. Dat is toch wat in de eerste gelofte ook staat. Hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn. En juist zo iemand die zo geleden heeft. Dus dit over Misha. Wat wil ik er nog meer van vertellen? Ja. Een van de mensen, of misschien heb ik dat net al verteld, of tegen een ander, die hier ook, Anne Koudenijs, misschien kent u haar, er gaat een boek over haar schrijven, aan de hand van alle brieven en documenten en mijn herinneringen. Dus dat komt ook nog een keer uit. En ik heb thuis op mijn huisaltaar, behalve haar foto, heel veel andere foto's van ook een paar mensen die ik zelf goed gekend heb, die toch gekozen hebben voor de dood. Maar ik zou willen vragen, laten we die, zeker als we de tekst citeren daarover, maar ook bij elke meditatie, speciaal die mensen denken, er is een hele smartelijke weg aan vooraf gegaan voordat het zover is. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ze zullen alle worden gered. Ook zij, allereerst zij. Wij gaan terug de stilte in.